Intro.
Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland, waarin we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer. En vanaf deze week zie ik dubbel, want tegenover me niet één, maar twee mensen. Mijn co-host Thijs Schik en onze nieuwe co-host Danielle Kliwon.
Boe boe, eigenlijk hebben we Thijs een dingetje nodig.
Nee. Ik heb mijn toeter niet bij me.
Ja, dat had eigenlijk wel gemogen nu, want nou ja, mensen, luisteraars, lieve luisteraars, vanaf nu zitten we hier met z'n drieën iedere week. En dat is, dat vind ik heel goed nieuws. En Thijs ook. En Danielle hopelijk ook. Danielle, welkom.
Zeker. En ik beloof jullie plechtig voorafgaand al dat ik niet iedere week met een Aziatische serie kom.
Oh, nou. Nee, dat was de reden waarom we je hadden uitgenodigd. Nee, Danielle, jij hebt natuurlijk al super vaak ingevallen. Of, nou, je had eigenlijk een soort van gastrol regelmatig. Maar we hebben besloten om je dus te promoveren tot de regular cast. Jij bent nu vanaf nu gewoon iedere aflevering aanwezig.
Basisspeler. Ik mag van de reservebank.
Ja, ik doe het in serietermen. Jij doet het in voetbaltermen. Want jij bent natuurlijk naast fervent seriekijker ook voetbalenthousiasteling.
Ja. En sportschrijver, dus heel wat anders dan wat jullie doen. Maar series zijn voor mij echt een ontsnapping uit dat soms wat conservatieve en harde voetbalmannenwereldje. Dus ik kan daar helemaal in weg dromen. En fijn dat ik dan ook zeg maar bij jullie mijn observaties kan delen. En natuurlijk, ik heb ook media en cultuur gestudeerd. Ik weet ook al waar ik over praat.
Precies. Nou, dat weten we ondertussen, dat weten we. Ik bedoel, mensen die de True Detective recaps hebben geluisterd, die weten dat je weet waar je het over hebt. En ook, series wel snapt. Want jij had al na drie afleveringen door hoe dat eindigde. Jongens, ik wil ook even kennis maken met Danielle. Jij ook wel, denk ik, Thijs. Ik bedoel, we kennen je al, maar toch niet helemaal. Toen Thijs begon, ondertussen alweer, drie kwart jaar geleden ongeveer.
De tijd vliegt echt, ja. Dat is, dat gaat heel snel, ja.
Maar toen heb ik jou ook een aantal vragen gesteld over je serie Liefde. Dus laten we dat nu ook bij Danielle doen. Thijs, wil jij de eerste vraag stellen?
Ja, laten we dat doen. Wat is volgens jou de beste serie die te weinig mensen zagen?
Ja, ik vond het dus heel moeilijk om eentje te kiezen. Ja, daar beginnen we al. En ik heb er eigenlijk vier die ik heel snel langs ga. Twee zijn prime series.
Oké, vanaf nu mensen wordt deze podcast twee keer lang dankzij Danielle.
Danielle. Nee, ik benoem ze alleen heel kort. Patriot is echt een van de allereerste prime originals. En die hebben ze dus ook niet heel goed, vind ik dan, gepromoot. En ik denk dat daarom hij niet zo heel bekend is onder mensen, de meeste mensen. Maar het is echt een geniale serie. Het gaat om een inlichtingenagent, John Taffner. Die gaat undercover in een pijpenfabriek om te voorkomen dat Iran een nucleaire bom kan ontwikkelen. Dit klinkt in eerste instantie echt als zo'n standaard spionage, special agent, Matt Damon, Bourne Supremacy, whatever. Maar het wordt dus een soort van donkere comedie, thriller, drama serie die voor 50% ongelooflijk grappig is als je een beetje van zwarte humor houdt. Maar ook best wel zware thema's aan de kaak stelt zonder die humor dus uit het oog te verliezen. Het heeft twee seizoenen die je gewoon lekker op Prime nog kan kijken, want hij is nog niet geschrapt. En ik zou dat echt doen. Ik denk dat dit een van de beste series is die Prime zelf heeft ontwikkeld. En de andere serie die ook van Prime is Carnival Row.
Ja. Yeah.
Van Orlando Bloom. Mm-hmm. Ik ben groot fan van Orlando Bloom en Cara Delevingne. En het speelt zich af in een soort van Victoriaanse fantasywereld. Eigenlijk een Londen. En er is een rassensegregatie, de mythische wezentjes, de halfgeiten, de elfjes, de veetjes, die zijn weggestopt op Carnival Row. Dat is een soort van ghetto in de stad. En die worden onderdrukt. En er is dus een soort van complot, wat het voortbestaan van die Carnival Row en het precaire evenwicht tussen de mensheid en die mythische wezens bedreigt. En Cara Delevingne, die speelt een hele moeilijke naam van haar personage.
Ik moet zelf het echt even opzoeken. Naam.
Zelf ook een Vignette Stonemas.
Oké.
En Orlando speelt Rycroft Philostrate. Ja, dat zijn echt allemaal lastige namen. En een mens en een vee, en die gaan samen proberen ze dat evenwicht te behouden, terwijl ze naarmate de serie vordert persoonlijk steeds verder uit elkaar groeien en eigenlijk aan twee uitersten van het spectrum belanden. Okay. Echt heel interessant. En er zit ook een mooie analogie in met de wereld waar we vandaag in leven.
Oké, de volgende moet je alleen de titels noemen.
Nu heel kort de twee volgende, want anders dan kunnen we de hele podcast over.
Gallivant. Gallivant is een fantasy comedy / musical over een ridder die zijn prinses Madalena wil redden en allerlei avonturen beleeft. En er wordt heel veel gezongen en het is echt absurd. Vooral kijken. En de laatste is Carnaval. Lijkt me zo op Carnival HBO. Row, maar HBO, die is gecanceld na het tweede seizoen. Het speelt zich af tijdens de grote depressie. Een jongetje Ben met messia-achtige genezende krachten, die gaat op reis met een reizend circus. En wat centraal staat is de strijd tussen goed en kwaad. Het is echt een hele goede serie, die al meer dan 20 jaar oud is, kwam ik achter.
Ja.
En het was echt van plan. Ja, en het was eigenlijk 6 seizoenen zou het zijn. En HBO heeft het gewoon geëxt na 2 seizoenen. En dat is een eeuwige pijn en leegte in mijn hart. Maar dat doet niks af aan de fenomenaliteit van de eerste 2 seizoenen. Okay. Check die ook.
Okay. Volgende vraag echt kort, Danielle. We gaan je nu even...
Ik zeg alleen namen van de series en dan weet je waarschijnlijk al van... Okay, geweldig.
Okay, dan stel ik de volgende vraag. Welke serie zou je opnieuw voor het eerst willen kijken?
Vooral omdat van deze serie de eerste aflevering zo sterk was en zo intrigeerde en zo uitnodigde naar meer. Scandal met Olivia Pope en de president. Lost, vliegtuig dat neerstort op het eiland en wat gebeurt er hier? Ted Lasso, Ted Lasso. Dat eerste persconferentie waar hij daar zat en vertelde wat hij als Amerikaan kwam doen bij die Engelse club. Love it. Desperate Housewives. Dat muziekje.
Zijn er series die jij niet hebt gezien, had ik eigenlijk aan je moeten vragen. Je hebt echt alles gezien.
Sorry.
Volgende. Hier mag je er echt maar één.
Ja.
Volgende vraag.
Oké. Dit wordt een hele moeilijke dan. Wat is je favoriete seriepersonage?
Kiezen.
Ik zeg gewoon de eerste. Spike. Van Buffy the Vampire Slayer.
Die Spike.
I love Spike.
Oké, Spike.
Spike is awesome.
Oké, dan de volgende vraag. Binge of wekelijks kijken? Ik weet het antwoord al.
Binge, alles achter elkaar, let's go.
Oké, en de laatste, Thijs?
Wat is je guilty pleasure serie?
Je hebt er al een paar genoemd, denk ik.
Oh my god, kijk. Ik ben er echt heel erg van Aziatische series. En dan ook echt die melodramatische K-dramas, C-dramas, J-dramas. Maar wat echt mijn guilty pleasure is Love Island UK.
Ah, ja.
Oké. Okay. Dat is de serie die je nu voor het eerst en voor het laatst in deze podcast genoemd hebt. Nou, dankjewel, Danielle. Ik heb het idee dat we je al een beetje beter kennen. En vooral dat je heel, heel veel tv kijkt. Meer dan dat wij dat doen. En wij krijgen ervoor betaald. Dus welkom bij Skip Intro.
Thank
Super
you.
Fijn dat je er bent. Ja, dan gaan we ook even op een andere manier beginnen aan de podcast dan normaal. We gaan vandaag 3 series met z'n allen bespreken, namelijk de series 15 Love. Wat nog meer, jongens? Renegade Nell en Sugar, ja, precies. Maar ik wil eerst nog eventjes een kort rondje maken om te kijken wat jullie deze week gewoon gekeken hebben. Thijs, wat heb jij afgelopen week naast deze series nog gezien?
Ja, nou, onze favoriete Britse interviewer Louis Theroux is terug met... Nou ja, hij is het meer documentaire maken natuurlijk, maar hij heeft nu een interviewreeks gemaakt. En ik zag het interview met Pete Doherty, natuurlijk de...
Doherty, toch?
Oh, Doherty?
Volgens mij spreek je dat als Doherty, maar dat weet ik niet. Oké.
Okay. Oké, dat verschilt misschien.
Dat moet jij weten.
Ik dacht Doherty.
Dat moet jij weten.
Altijd.
Nou, oké.
Okay. Misschien per regio van Engeland verschilde het hoe je het uitspreekt.
Kunnen. Dat zou kunnen.
Maar goed, berucht zanger natuurlijk van de Libertine. Als je tiener was en een beetje van rockmuziek hield begin jaren nul, dan was de Libertines ongelooflijk verfrissend en spannend en noem maar op. Maar
ook als je 20er was, hoor.
Zeker. Ja, dat was ik ook al.
Kate Moss viel ook voor hem. Dus,
Maar ja, natuurlijk ook zeer berucht vanwege zijn drugsgebruik. Maar tegenwoordig is die pretty much clean. En Louis interviewt hem thuis in Frankrijk, waar hij tegenwoordig woont, met zijn vrouw en kind. En fascinerend. Je moet wel vooraf een beetje weten. Er zit helemaal geen muziek in. Je moet wel kennis hebben van Doherty zelf. Doherty. Maar ik vond het interessant en ook best wel treurig. Want je ziet gewoon hoe hij zijn leven eigenlijk ook wel en zijn lichaam heeft vernietigd. Dus dat is zeker een tip. 3 kwartier ongeveer. Wat mij betreft had het 2 keer zo lang gemogen.
Waar staat hij?
Op NPO Start. Volgens mij staat de hele reeks ook erop, als je Plus hebt. Mm-hmm. Dus dat, ja, zeker wel een tip. En ik heb een film gekeken, May December, wat eigenlijk een soort, wat eigenlijk een Netflix-film was.
Een waar gebeurd verhaal, toch?
Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, inderdaad. Alleen, Netflix had hem in de VS meteen op Netflix gegooid, op de dienst. Hier had hij een bioscoop-release en is die, ik weet niet waarom, op Prime Video terechtgekomen sinds deze week. Ja, inderdaad gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over een vrouw die lerares was en toen een relatie kreeg met een 13-jarige jongen.
Een student.
Ja, een student en ook daarvoor de gevangenis in moest. Maar ze bleven bij elkaar. En dus deze film speelt zich ook dan nou, vele jaren later af. En dan Natalie Portman speelt een actrice die dan die vrouw gaat spelen. En die vrouw in de film wordt gespeeld door Julianne Moore. Ja, en het is geregisseerd door Todd Haynes van Carol onder andere. Fantastisch. Deze film vond ik... Nou ja, de mensen waren echt lyrisch erover. Ik vond hem toch een beetje tegenvallen. Maar ik moet wel zeggen, Charles Melton zit erin. Bekend van Riverdale. Echt zo'n tienerster was die. Maar dit is zijn doorbraakrol. En iedereen had verwacht van, hier krijgt hij een Oscar voor. En, of in elk geval een nominatie. Kreeg hij niet. En ik vind hem heel goed. Want hij speelt dan de jongen die destijds een relatie kreeg met die oudere vrouw. En nu volwassen is. En ze hebben ook kinderen gekregen. Maar hij speelt heel goed hoe die eigenlijk... Ja, een beetje is blijven hangen zo rond zijn 13e op een bepaalde manier. En dat hij zich niet totaal heeft ontwikkeld. Dus die, alleen al voor die rol, voor zijn rol, toch wel de moeite waard. Maar het viel toch een klein beetje tegen na alle beurs die ik rondom deze film hoorde.
Heb je ook een beetje laten beïnvloeden door zeg maar het echte verhaal en dat het daardoor tegenviel?
Nee, niet echt. Nee, dat wordt wel redelijk goed
dat
gedaan.
Dat kende Thijs helemaal niet.
Jawel, ik heb het wel...
Oh, toch
ja,
wel?
Nou, in elk geval omdat ik al over deze film had gelezen een jaar geleden of zo. Maar het is
ik
ook...
vind je namelijk geen gossip mens.
Oh, af en toe. Zo nu en dan kijk ik RTL Boulevard. Maar het is ook een beetje campy aangepakt. Dus de soundtrack is heel cheesy, bewust. Maar het werkt net niet. Het is niet zoals Twin Peaks dat destijds heel goed deed, werkt dat hier niet helemaal. Dus meer interessant dan echt heel goed. Maar ja, Julianne Moore is wel sterk als een zeer beschadigde vrouw, laat ik het zo zeggen.
Als groomer.
Groomer, ja. En iemand in ontkenning, ja. Op Prime.
Prime Video. Oké, Danielle. Wat heb jij gezien naast alles wat je gezien hebt?
Ik heb dus geprobeerd om de nieuwe aflevering van The Regime te kijken. Ik was daar...
Waar zijn ze nu?
Je hebt er 5.
En, oké.
Ja, nog 1 te gaan, 5. Toch?
Ja, en... Ik heb het heel lang volgehouden en ik vond het ook echt leuk. En ik ben ook gewoon fan van Herbert Zubak. En tot aan de telefoonsnoer dacht ik nog van, ik kan dit nog aan. Maar ze zijn gewoon net iets te ver gegaan en ik ben het plot gewoon een beetje kwijt. En ik snap niet meer welk doel dit allemaal dient. En daardoor ben ik gewoon afgeknapt. Ik heb het wel afgekeken, deze nieuwe aflevering. Maar er was wel een beetje vies smaakje in mijn mond.
Ja, dat
vind ik echt heel jammer.
Ervaring. Ja.
Het had echt wel potentie, maar juist wat ik in de eerste aflevering zag, maar iedere aflevering werd het gewoon minder en minder. En nu kan ik gewoon niet meer doen alsof ik het toch vind, want het is het niet meer. Dus ik ben een beetje afgeknapt. Maar om weer de goede serie smaak terug te pakken, heb ik een tekenfilm gekeken. Of hoe moeten we dat zeggen?
Animatie.
Een animatieserie.
Ja, kijk uit. Ik heb een beetje op mijn kop gekregen, omdat ik vorige week blijkbaar over X-Men 97... iets wat denigerend overkwam, wat niet de bedoeling was. Want ik vind animatieseries, tekenfilmseries, maakt mij het uit wat het zijn. Allemaal volwaardige series, nogmaals, even on the record. Maar jij hebt dus ook een animatie/tekenfilmserie gezien?
Ja, op Max, HBO Max.
HBO Max heet hij, zo zal die ook blijven heten. Ja, zeker.
Scavengers Reign.
Oh.
En die serie is dus echt heel mooi getekend. Ik denk dat... Daar alleen al
getekend
zou ik er 5...
geanimeerd? Nee, zo.
Heel erg geanimeerd. En alleen daarvoor zou ik het zeg maar al 10 uit 10 willen geven. Maar het verhaal is echt heel simpel. Je hebt een groepje vagebonden, om maar zo te zeggen, die op een beschadigd ruimteschip zitten en dan stranden op een onbekende, maar hele mooie alien planeet. En daar moeten ze overleven totdat ze kunnen ontsnappen of totdat ze gered worden. En naarmate de serie voordat ontdek je natuurlijk dat er iets met die planeet aan de hand is, dat het very hostile is. En het een beetje lastachtig. Maar dan in animatievorm en gewoon... Het is een streling. Gewoon een streling voor je ogen om naar te kijken. Okay. Het klopt gewoon allemaal. Het was echt van, oh ja, ik heb nu het vertrouwen. Weer terug in de serie. De regime zijn we vergeten. Iedereen, alsjeblieft, Scavengers Reign. Go watch
ook
that.
Op HBO Max, dus dan kun je gewoon doorklikken. Nou, dat klinkt goed.
Precies.
Oké, ik ben zelf ook uiteraard dingen aan het kijken. Ik heb, nou, ik zal je heel eerlijk bekennen. Ik heb het afgelopen weekend was het eerste weekend in tijden dat ik niet een hele serie moest bingen, omdat ik een stuk moest tikken of een interview had of wat dan ook. Dus toen heb ik gewoon een avond een serie voor mezelf gekozen. En dat is namelijk Call the Midwife, mijn guilty pleasure.
Call the Midwife!
Ja, fan? Ben je fan?
Ja, het was echt leuk. I love that.
Ja, ik vind het echt heerlijk. En het nieuwe seizoen, ik neem dat dus gewoon iedere keer op bij de BBC. En dan kijk ik het terug wanneer ik dus tijd heb om iets voor mezelf te kijken. Dus ik zit weer helemaal...
Zijn ze op een fietsje dat ze overal naartoe gaan?
Ja, joh. Ja.
Ach, ja.
Nee, het is, ik, dus dat is mijn soort van downtime kijk plezier. Maar ik ben ook alweer begonnen aan een nieuwe serie die ik toch deze week echt moet gaan bingen, omdat we het er volgende week over gaan hebben. Dat is namelijk Ripley, die op Netflix verschijnt, komende donderdag al. Alleen, het embargo is super, super, super strak. Ik snap er eigenlijk niet precies waarom. Het is een serie van waar we ook natuurlijk de film nog van kennen, The Talented Mr. Ripley, naar de boeken van Patricia Highsmith. Het is met Andrew Scott, de hot priest uit Fleabag, in de hoofdrol, die op dit moment natuurlijk super, super hot is. Het is zoals we in de trailer al hebben gezien, want ik mag er dus echt helemaal niks over zeggen. Er is ook een social media embargo, een features embargo, alles. Er mag helemaal niks. Ja, pas donderdag mag er iets over gezegd worden. Maar wat ik er wel over kan zeggen, want dat zie je in de trailer, is dat het in zwart-wit is. En dat het eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, volgens mij in ieder geval, vertelt als de film. Waarin dus Tom Ripley, gespeeld door Andrew Scott, wordt uitgenodigd door of wordt gevraagd door de ouders van die Dickie, weet je nog wel, die door Jude Law werd gespeeld in de film en door Johnny Flynn in de serie, om naar Italië te gaan om daar dus hun zoon Dickie terug te halen, min of meer. En verder mag ik er dus helemaal niks over zeggen. Ik ben aan het
de
kijken.
De hele serie is zwart-wit.
Dat weet ik niet, want zover ben ik nog niet. En dat mag ik dan ook nog niet zeggen.
Oh, je mag ook niet zeggen?
Nee.
Gek, de trailer is in zwart-wit.
Ja, het begint een zorgelijke trend te worden. Dat, nou, ik weet niet of het goed of slecht is, want ik heb nog niks gezien. Maar dat steeds vaker ook dingen die... want vroeger was het dan, als iets slecht is, dan willen ze zo lang mogelijk dat er geen recensies komen. Maar tegenwoordig krijgen we ook wel series die er heel interessant uitzien en soms ook heel goed zijn. Waar je dan ook niks over mag zeggen.
Nee, heel vreemd, heel vreemd. Ik kan niet eens zeggen...
Nee.
Wat ik er tot nu toe van denk. Maar ja, dat ben ik in ieder geval aan het kijken.
Knipper twee keer met je ogen.
maar ja, dus, dat is ook de reden waarom we Ripley, die wel dus deze week uitkomt, nog niet bespreken in deze aflevering. Want het mag gewoon nog niet. En anders dan zouden we de aflevering pas op donderdag uit kunnen brengen. Dus die gaan wij, dat weten jullie dat ook Thijs, Danielle, huiswerk voor de komende week. Die gaan we komende week bingen en volgende week uitgebreid bespreken. Want het is natuurlijk hoe dan ook waard.
Ik moet nog even inbreken. Scavengers Reign is dus geproduceerd door HBO, maar plot twist, hij staat op Prime.
Oh, dat was je. Oh, dat had je. Oké. Dus dan moet je even HBO Max uit en naar. Oké, duidelijk. Nou ja, ik wil daar dus aan toevoegen dat vanaf donderdag Ripley op Netflix staat. En ja, of het leuk is of niet, dat horen jullie volgende week. dat was het rondje, denk ik. Wat hebben we deze week gekeken rondje. En dan gaan we nu door naar het serie nieuws. Er is weer serie nieuws. Thijs, Euphoria, seizoen 3, komt er waarschijnlijk helemaal nooit meer, hè?
Nou,
zo lijkt het een beetje.
Ze houden vol dat het komt, maar het is in elk geval een gigantische clusterfuck weer rondom Euphoria. Een van de grootste, populairste series van toch wel de laatste jaren. Meerdere acteurs echt supersterren heeft gemaakt. Waaronder natuurlijk hoofdrolspeelster Zendaya. Nu ook te zien in het fantastische June 2. maar ja, we wisten al dat maker Sam Levinson eigenlijk al vanaf seizoen 1, maar vanaf 2 en helemaal met zijn andere serie The Idol, dat nou ja, een chaotische ziel is die niet altijd...
Mooi omschrijving.
Netjes.
Niet altijd zijn productie onder controle heeft. Tenminste, en ook altijd weer aan het herschrijven is. En ja, HBO wil ontzettend graag dit derde seizoen, want daar hebben ze fantastische cijfers mee gehaald. Maar dit derde seizoen is weer vertraagd. Het was al een paar keer vertraagd, omdat ze er eigenlijk niet uitkomen. En een extra probleem lijkt nu te zijn dat ook de acteurs, waaronder Zendaya en Sydney Sweeney en Jacob Elordi, zich er ook een beetje mee lijken te bemoeien en dat ze er niet uit zijn gekomen. Dat, wat ik heel interessant vond, dat ze bijvoorbeeld dachten dat Zendaya's personage een soort privédetective zou worden. Terwijl dat, nou ja, het is een soort high school drama was het eerst. Maar dat was erin geschreven.
Dat zou misschien, ja. Dat zou voor mij de reden zijn om te gaan kijken. Want ik
vond het wel een tof
idee. Het high school drama had ik niet zoveel zin in, maar een privédetective, daar ben ik altijd voor te porren.
Als het een soort true detective euphoria wordt, dan fantastisch.
Of Sugar 2.0.
Ja. Ja, Sugar, de serie die we straks gaan bespreken, is inderdaad ook over een privédetective. Ja. Dus I'm all for it. Maar dat zag Zendaya niet zitten, toch? Want dan zou ze een beetje naar de achtergrond verdwijnen.
Ze leek een beetje naar de achtergrond te verdwijnen. En dus hij is nu weer opnieuw aan het schrijven. Maar omdat die acteurs nu ook zo populair zijn. Je kunt ze ook niet laten wachten. Dus die kunnen weer andere films en series doen nu. HBO zweert dat ze toch dat het seizoen ooit gaat komen. Maar ik vraag het me af. Maar ik vind het fascinerend en inmiddels interessanter dan wat er verder op het scherm is. Want ik vond seizoen 2 al een flinke dip in quality
downgrade hebben.
Ja,
Oké, handen omhoog. Wie denkt dat er een derde seizoen komt?
Ik zie geen handen, mensen thuis.
Geen handen, nul handen.
Oh, Rijntje doet iets kleins.
Als de carrières van de hoofdrolspelers weer een beetje minder hot zijn.
Oh, over 10 jaar?
10 jaar of zo, ja.
Dan komt er een revival.
Ja.
En dan is Zendaya dus wel privédetective.
En dan zitten ze nog steeds op een high school. Hey, maar een high school privédetective, Veronica Mars. Iemand gezien, Danielle?
Ja, ik allemaal? Vond Veronica Mars geweldig.
Ja, toch?
Ook echt een leuke serie.
Ja, ik ook. Ja. Dus die is volgens mij al 20 jaar oud inmiddels.
Nee.
Make you feel old. Yep.
Wauw.
Shocking. Anyway, naar dit leuke nieuwtje. Je hebt nog een nieuwtje.
Ja,
maar dan over Jon Stewart, over Apple TV.
Ja, wat ik wel een interessante observatie vond, dat Jon Stewart, die weer met de Daily Show is begonnen natuurlijk, satirische, de politiek commentator / komiek, zo zeer invloedrijk. Maar een tijdje werkte die voor Apple en maakte die daar een talkshow, journalistiek, maatschappij, kritisch programma. Maar hij gaf nu aan dat hij eigenlijk wel heel erg beperkt was in wat hij kon doen bij Apple. En dat ze hem ook hadden verboden om bijvoorbeeld een interview te doen met de baas van de FCC. Dat is een telecom- en mediatoezichthouder in Amerika.
Ja.
Hij wilde daar gesprek mee met de baas Lina Khan. Die nu wel bij de Daily Show was. En daar zei hij van, ik mocht niet met jou praten bij Apple. Toen hij ook een podcast had. Dus niet eens de tv-show, maar de podcast van hem. Dat is toch wel interessant, omdat als je zo'n bedrijf als Apple, zo'n techbedrijf die ook nu series maakt, zulke beperkingen oplegt, dan denk je ook van, wat voor gedoe hebben seriemakers, waar hebben die allemaal mee te maken? En als dit al niet kan, zeg maar de man die bekend staat om, die ook deels volgens mij gehaald is om maatschappijkritisch te zijn en ook dingen te bespreken waar Apple misschien een beetje moeite mee heeft, zoals AI of andere dingen. Maar dat mocht dus niet. Heel apart.
Ja, dat is. Jij had het net voordat we gingen opnemen over wat zou er bijvoorbeeld zijn gebeurd wanneer Netflix had gezegd, in Three Body Problem mag je niks over de Chinese revolutie doen.
Precies.
Omdat we in China niks, geen niet tegen de haren willen instrijken.
Ja.
Dat zou inderdaad wel behoorlijk problematisch zijn. Ik bedoel, ik neem aan dat Benioff, Weiss en hoe heette de derde, dan hadden gezegd, dan doen we het niet.
Precies.
Want dat is essentieel voor het verhaal. Maar het is natuurlijk anders dan, ook dit is weer iets anders. Want het zijn bijna allemaal techbedrijven die nu al onze content maken.
Precies, en nu er zoveel bedrijven ook samen klonteren. En dan wordt het steeds moeilijker om iets te doen wat ook semi-controversieel is. Of tenminste wat voor een bedrijf dan controversieel is. Dat Apple wil dan liever niet dat hij praat met iemand die toezichthouder is en ook in de gaten houden of Apple niet te veel de monopolie misbruikt, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus interessant. Enigszins zorgelijk. Maar goed, dat Stewart dit nu wel vrij mag vertellen bij Comedy Central en op YouTube staat dat, dus je kunt het allemaal terugkijken.
Bij een ander. Geen NDA getekend.
Geen NDA getekend, duidelijk. Nee.
Oké. Nog een laatste nieuwtje. Dat hebben mensen misschien zelf al gezien als ze op Netflix kwamen. Dat is namelijk dat zowel Sex and the City, alle seizoenen, en Hacks, het eerste seizoen. Hacks, de fantastische, ook HBO Max-serie is dat, hè? Dat vind ik altijd nog steeds bijzonder. Die staan nu dus op Netflix te streamen. De zoveelste HBO original titel die gewoon op Netflix te streamen is. Ik vind het toch, ik blijf het apart vinden.
Is Sherlock ook een HBO original?
Sherlock staat er ook op, maar nu ben ik dus aan het twijfelen of dat in Amerika er recent opgekomen is en dat die bij ons in Nederland al stond. Want die had ik in het draaiboek gezet inderdaad. En Sherlock, de BBC-serie, is niet van HBO, maar is van de BBC. Maar Thijs zei dat jij zei dat je die al volgens mij op Netflix had gezien ooit.
Jaren geleden, ja. Ja. Dus die lijkt een beetje te hoppen van dienst naar dienst.
Oh ja, ja, dat doen BBC-series. Ja. Maar het is inderdaad, ik zag op het release-overzicht dat dus Sex and the City, Hacks en Sherlock vanaf 1 april op Netflix zouden staan. Dus vandaar dat ik Sherlock ook had meegenomen. Dus het blijft wel echt een van mijn favoriete series. En een rol van Andrew Scott ook weer. Waarin ik nooit had verwacht dat hij nog eens de Hot Priest van Fleabag zou kunnen zijn. Want daarin is die Moriarty is zo'n onaangenaam persoon natuurlijk. Geeft alleen maar aan wat voor goede acteur het is. Maar ja, ik blijf het. Ik bedoel, ik snap het wel, Hex. Het is alleen maar het eerste seizoen. Het tweede seizoen komt vanaf, of het derde seizoen moet ik zeggen. Sorry, zover zijn we al. Komt 2 mei al op HBO Max. Dus op zich is het een slimme zet natuurlijk van HBO om te zeggen, we zetten dat eerste seizoen op Netflix op een plek waar heel veel mensen kijken. En als ze het dan net zo leuk vinden als dat wij het vinden, dan gaan ze natuurlijk naar HBO Max om seizoen 2 en het nieuwe derde seizoen te kijken. En Sex and the City is natuurlijk ook, and just like that, het vervolg, de reboot of hoe je dat ook noemt, die staat niet op Netflix. Die staat dan weer alleen maar op HBO Max. Dus als mensen dat willen zien, ik weet niet wie dat wil, maar als je dat zou willen, dan kun je weer naar HBO Max. Dus het is op zich, ik snap het allemaal wel, maar ik blijf het blijft voelen alsof Netflix gewoon de plek wordt waar iedereen straks komt.
Hebben jullie Sex and the City gekeken toen het op net 5 was?
Ja, man.
Wel eens voorbij zien komen, maar nee.
ik werkte in die tijd bij een vrouwenblad. En je kunt je voorstellen dat wij met de hele redactie bij iemand thuis de laatste, de finale van de hele serie hebben gekeken. En we waren heel blij dat Bik weer kwam. Ja. Het was een event. Nee, het was een event, ja.
Sex and the City heeft mij nooit gepakt, maar nee.
Nou, ik zag op Twitter dat mensen wel al aan het uitkijken zijn naar hoe de jongere generatie op Sex and the City gaat reageren. Omdat er best wel wat dingen in zitten die wellicht richting het de fout aanschurken.
Problematisch,
dat is een beetje een beter woord misschien. Een beetje richting het transfobe, richting het racistische. Sex and the City was,
het was niet woke.
Nee, het was zeker niet woke.
Product van zijn tijd, ja.
Ja, zeker een product van zijn tijd. En iedereen rookt. Dus dat is ook wel grappig. Maar ja, dus ga het allemaal kijken op Netflix. En dan gaan we nu door naar de series die we deze week hebben gekeken. Renegade Nell, 15 Love en Sugar. We beginnen met Renegade Nell. Die staat nu op Disney+.
Do you know what I think? I think you're Nelly Jackson.
You don't want to mess with me. And don't call me Nelly.
Ja, Renegade Nell, die heb jij helemaal gebinged, Danielle.
Ik kon niet meer stoppen. Ik moest doorgaan.
Thijs, je hebt er niks van gezien.
Niks van gezien, nee.
Nee. Dus dan, dan mag jij, als je vragen hebt aan ons, want ik heb 2 afleveringen gezien, dan moet je gewoon interrumperen en zeggen, ik snap er helemaal
precies,
niks van.
Precies, ja. Ik ben een soort scheidsrechter. Niet... Of wat ben ik nu?
Ja, je mag aan het einde zeggen of je overtuigd bent of niet. Ja. Of je ook gaat kijken. Ja, Renegade Nell is, ik zal eerst een heel kort uitleggen, is van de showrunner van Happy Valley. Dat vind ik nogal belangrijk, want Happy Valley is een van de betere series van de afgelopen jaren. Geschreven door Sally Wainwright. Sally Wainwright heeft ook Gentleman Jack geschreven. Dat is een kostuumdrama. Had jij dat gezien, Danielle?
Mm-hmm.
Oké. En dat is ook wel echt een toffe serie. En dat gaat eigenlijk over een kostuumdrama, maar dan over de eerste vrouwelijke lesbienne, min of meer. Moderne lesbienne. Niet de eerste vrouwelijke lesbienne, want die waren... Ik ben echt dubbelop aan het zijn trouwens. Maar de eerste moderne lesbienne, dat moet ik zeggen. Die daar openlijk voor uitkwam. Dus dat was een echt persoon. En daar heeft zij dus een heel vermakelijk kostuumdrama van gemaakt. Maar nu is ze dus terug met ook een kostuumdrama eigenlijk. Maar dan ook een beetje fantasy. Beetje boel fantasy eigenlijk.
Heel veel fantasy.
Kun jij in godsnaam uitleggen waar het over gaat? Want ik vind het ingewikkeld.
Oké, het gaat over Nell, obviously. Die wordt beschuldigd van moord. En om
het speelt in de Wat zal het zijn?
19e. 1900. Ja, begin 19e eeuw. Eind 19e eeuw. Ik denk 19e nog ouder eeuw. Hoor. Nee, niet heel oud. Zeg maar ergens in de Cotswold of zo. Een beetje achtergebleven zijn in die oude huisjes.
Ja, maar ze hebben wel nog die krullenpruiken op de mannen.
Ja, dat hebben ze soms nog steeds in de rechtbank. Ja. Volgens mij is dat niet zo heel lang geleden afgeschaft. Het is wel Engeland.
Ja, het is Engeland.
Okay, oh, we weten wanneer het zich dit heeft afgespeeld. Want James wilde natuurlijk de Jacobijnen...
18e
wilde
eeuw,
de troon opeisen.
18e eeuw, dankjewel.
Ja, want dat is natuurlijk een waar gebeurde historische gebeurtenis. Dat de Jacobijnen de troon proberen te stelen van de huidige
koningin. Oké, nu wordt het heel ingewikkeld. We zeggen gewoon...
Maar we gingen terug. Nell wordt vals beschuldigd van moord en wil haar naam zuiveren. En daardoor beleeft zij met haar zusjes George en Roxy en sidekick Rasselas allemaal toffe avonturen. En waar het fantasy aspect erbij komt kijken is dat er een klein geestje of spirit is. Die wordt gespeeld door Ted Lasso's eigen Nathan.
Nick Mohammed.
Juist. En die heet dus Billy Blind. En dat is een veetje en die gaat in haar mond. En dan krijgt zij krachten van 10 mannen en is ze dus eigenlijk onverslaanbaar.
Ja.
Maar niemand weet waarom Billy Blind bij haar is.
Ze zelf ook niet.
Zij zelf ook niet, Billy weet het ook niet. Maar we accepteren het, want alle fantasy die er is in de serie, die wordt voor de rest niet uitgelegd. We moeten maar gewoon accepteren dat dit de wereld is waarin we leven en er zijn gewoon bovennatuurlijke krachten en dingen.
Ja, want Nell is eigenlijk een soort van hele stoere vrouw, zeker voor die tijd.
Ze is weggelopen van huis om het leger in te gaan, om een kapitein te volgen op wie ze een schijn had. En die overlijdt en dat is precies waar de serie begint, want dan keert ze terug naar huis.
En dan onderweg, dan komt ze een stelletje, ja, wat zijn dat, roofovervallers tegen. En
Dick die, Turpins.
Ja, en die nou ja, met
struikrovers.
Dan, struikrovers, die mepsen dan vervolgens de bosjes in. En dan komt ze eenmaal thuis en dan gebeurt er van alles. En dan is er is ook een rijke familie en een hele onaangename zoon die... En
die echt zo cliché is, maar een geweldige groei doormaakt in serie.
Maar wat daar dan weer mee is, die wil weer soort van, die gaat weer een beetje richting de onderwereld. Want dat is ook een, je kunt ook een pact met de duivel maken in deze serie. Dus dat is een beetje de magische kant ervan. En het is ook een hele actievolle. Ja,
en het ziet er gewoon zo mooi uit. Niet alleen de kleuren, want alles is popping. Het groen van de bladeren is groen. Het rode van Nels broek is rood. Alles is... Het is zo mooi. En als iets mooi is, ja, ik ben heel makkelijk. Als het er mooi uitziet, dan accepteer ik het al veel sneller als het plot niet helemaal werkt. dan wanneer het ook nog gewoon in zwart-wit bijvoorbeeld is. Zoals Mr. Ripley.
Nou. Ik wil je volgende week wel horen. Want...
Okay, maar het mooie van Renegade Nell is dat het ook totaal niet uitmaakt dat het er zo mooi uitziet. Want qua inhoud klopt het ook. Er zit ook wel hele subtiele kritiek in naar bepaalde thema's die we wederom weer vandaag de dag hebben. En zeg maar de scheiding, het kapitalisme is niet het juiste woord, maar de klassenhiërarchie, om het maar zo te noemen.
Ja.
Het is zo mooi verweven met elkaar. Ik dacht, ik zet hem gewoon eventjes op als achtergrond terwijl ik een stukje aan het schrijven was. En ik heb gewoon een laptop dicht gedaan. Ik ben er goed voor gaan zitten en heb achter elkaar die 8 afleveringen gekeken. Ik heb Sam nog weggestuurd uit de woonkamer. Nee, je gaat geen FIFA spelen. Ik kijk hier naar Renegade NL. En ik ga het afkijken ook.
Ja, ik ben het zelf. Ik heb dan 2 afleveringen gezien. Louisa Harland speelt de hoofdrol. Die kennen we uit Derry Girls. Daar is ze Orla, de iets wat wereldvreemde gekke Orla.
Ja.
En hier, ze is echt fenomenaal in deze serie.
Ja, hierin is ze een heel... Hierin kun je niet om daarheen, zeg maar. Ze is allesbehalve een beetje wereldvreemd. En ik moest een beetje grinniken toen. Dus Nick Mohammed als de hele kleine... Ja, ik vond het meer een soort van dwergje of zo. Ik weet het niet. Maar het
Billy Blind. Ja, maar hij wordt een soort elfje, van sterrenstof.
Inderdaad. Ja, elfje misschien. Zoiets.
Hij noemt zichzelf een vee, F-A-E.
Oh, een vee. Ja. Mm-hmm. Uit de mythologie. Oké.
Okay. Ja.
Dus het was een beetje... Ik moet zeggen dat ik na 2 afleveringen nog niet helemaal... Ik was niet zoals jij dat ik dacht, ik moet nu doorkijken. Ja, sorry. Ja.
Oh,
ja, terwijl het toch, hè, Brits kostuum. Dat is toch voor mij gemaakt, min of meer. Maar...
En grappig.
Ja, ik vond niet... Ik had niks...
En modern.
Niks waarvan ik dacht slecht, inderdaad. En het is in zoverre ook modern dat het... ook de casting is... niet standaard wit, zoals dat altijd wel in de oudere kostuumdrama's is. Spreekt inderdaad...
Rasselas is wel een slaaf. Dus...
Ja, precies. Het is niet net alsof... Het is geen Bridgerton, waarin dat soort van wordt weggewuifd, alsof het niet... Mm-hmm. Het klopt wel, volgens mij. Ik weet niet hoe dat verder zat, maar hier had ik het idee dat het wel klopte.
De onderwereld man.
Oh ja.
Maar zo te doen.
Oh,
ja, ja. Die is ook zwart, denk ik.
Ja, dat is ook een lord. Dus dat klopt dan misschien weer niet helemaal met
hij zit in
story.
De council en hij heeft een hoge positie bij de koningin, omdat haar vertrouwenspersoon is. En volgens mij heeft hij zelf niet de achterban en de adellijke statuur. Dus
ik zie Thijs een beetje afdwalen. Snap je niet iets van
Ik raak het een beetje kwijt, jongens. Maar leuke kleurtjes, humor, avontuur. Ik moet wel denken, hebben ze misschien een beetje last van... Want vorige week hebben we het over Ronja de Roversdochter gehad. En dat die
Ronja
zo leuk is. En mijn vriendin Inge, die heeft het ook in 2 dagen in haar eentje gebinged. Die vond het zo fantastisch. En
yay.
Ja, ik ben benieuwd, of is het vergelijkbaar? Of zijn het toch twee heel andere soort series?
Heel anders.
Ja.
Heel
vrouwen.
Anders.
dat is het.
Renegade
Nell is meer vergelijkbaar met de Completely Made Up Adventures van Dick Turpin.
Oh, ja.
Alleen dat zijn dan losse verhalen en veel meer soort van slapstick-achtig. En dit is wel echt één doorlopend verhaal. Dus niet losse afleveringen. Waar nog een diepere betekenis achter zit. En dat merk je gelijk, zeg maar, als het de laatste, de seizoensfinale, die echt hartbrekend is. Maar dan laten ze ook gewoon nog genoeg open voor een volgend seizoen. Want ik bedoel, waar komt Billy Blind vandaan? Hoezo is hij de beschermer van Nelly? Er zijn zoveel vragen waar we geen antwoord op krijgen.
Maar het is wel een goede vraag, hoor, die je stelt, Thijs. Want ik zag hierover wel voorbij komen dat mensen zich dus afvroegen, of recensenten moet ik dan zeggen, voor wie deze serie gemaakt is. Want het is... Net als eigenlijk als Ronja, want Ronja, ook al heb voor Danielle, doet het voor mij, hè, is voor mij gemaakt. Ja.
Specifiek.
Behalve voor Danielle, dat is maar een hele kleine doelgroep namelijk, voor wie is deze serie gemaakt. Want het is niet echt een kinderserie. En Ronja is dat eigenlijk stiekem ook niet, nee. Ronja de Roversdochter. Vorige week vertelde ik natuurlijk dat de makers mij hadden verteld dat ik het prima met mijn kind van 8, inmiddels 8, want hij is gisteren 8 geworden.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Dat ik het prima met hem kan gaan kijken. Ik twijfelde er zelf nog een beetje aan. En toen heeft Netflix vervolgens het labeltje 12 gegeven. Wat ik nogal een verschil vind. Met... Zij zeiden echt, ja, vanaf 7, als je maar meekijkt, is er niks aan de hand. Dus dat is wel opvallend. En deze, ik weet eigenlijk niet wat de leeftijdsindicatie van deze serie is. Maar dit is ook geen serie waar ik met mijn 8-jarige naar hoef te gaan kijken, hoor. Dat vindt hij helemaal niet
interessant.
Absoluut
niet. Het is ook best duister en veel vechtscènes.
Maar dat hele, weet je, Nick Mohammed als vee is wel een beetje...
Ja, dat klinkt
is wel
beetje,
echt heel erg fantasy. Ja. Ik weet dus niet in hoeverre ik daar mee kon gaan.
Ja, maar ik vraag me af, misschien is het ook wel heel erg gericht op een Brits publiek. En dan bedoel ik zeg maar het volledige Verenigd Koninkrijk en alle eilanden. Ierland, Noord-Ierland, Schotland, Wales, Engeland erbij.
Ja.
Voor de volledigheid. Mm. En want daar zit natuurlijk in die Keltische cultuur en in de hele mythologie van de feest. Daar, iedereen groeit daarmee op. Dat is niet iets vreemds. Kijk, wij hebben in Nederland de Witte Wieven. En verder weet ik niet echt iets qua legendes. Terwijl ieder kindje ken die verhalen in Engeland en ieder volwassen persoon ook. Dus dan is het al veel makkelijker te accepteren. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat I feel like they dropped the ball door niet in dit seizoen al uit te leggen
wie
waar Billy Blind vandaan komt.
Yeah.
Want ik hele mini spoiler, maar in de tweede aflevering zit ze in een koets en dan zegt hij ook van ik weet niet waarom ik ben gestuurd om jou te beschermen. De persoon die dat wil doen, die heeft waarschijnlijk heel veel geld. En dat het impliceert al, hij is door iemand gestuurd. Hij is niet zomaar bij haar terechtgekomen. En dat idee van iemand heeft betaald zodat hij zijn beschermengeltje of een beschermvee krijgt, dat verwatert een beetje naarmate de serie verder gaat. Waar ze hebben het er gewoon nooit meer over.
Dat is vreemd.
En ik denk, als je dat uitlegt, dan is het voor mensen die wat nuchterder zijn, zoals Anke en Thijs.
Wij staan symbool voor de Nederlandse kijker op dit moment.
Ja, maar dat is het misschien wel makkelijker te accepteren als je dus ook weet waarom Billy Blind er is. Nu moet je het maar gewoon aannemen
aanvaarden.
Voor waarheid.
Ja.
Aanvaarden, incasseren,
nou,
accepteren,
dat is
doorgaan.
Dus, en dat is waarom ik het en waarom meer mensen een beetje moeite hebben met van voor wie is deze serie, behalve voor Danielle Clivon. Dat is omdat je inderdaad gewoon die basis hebt van Nell, wat gewoon een hele stoere chick is, zoals eigenlijk alle vrouwen in Sally Rainwright's series altijd zijn. En daarin kan ik helemaal meegaan. Maar dan heb je dat inderdaad, dat mythische bovennatuurlijke element, wat op mij dan een heel klein beetje kinderachtig overkomt. Waardoor ik dan denk, ja, dit voelt weer meer alsof het voor kinderen is. Maar dat andere stuk, omdat het best gewelddadig is en alles, dan weer niet.
Dus... Maar heb je dan automatisch, als er elfjes en veetjes inkomen, dat je het gevoel hebt dat het voor kinderen is?
Nee,
ik
maar
ben
op
echt
deze
een
manier
groot
wel.
Fantasy-liefhebber.
Ja, ik ben wat minder van de fantasy, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het is niet per se dat dat voor mij een no-go meteen is. Alleen in dit geval gewoon de manier waarop die er... Ik weet niet waarop die werd geïntroduceerd, hoe die eruit zag. Was voor mij wel een beetje kinderachtig. En daardoor... En het is niet dat ik dan meteen afknapper en wie weet dat ik er ooit wel mee verder ga, hoor. Ik had gewoon zin om... Om een serie voor mezelf te kijken deze week. Dus ik ging weer naar Call the Midwife. Waarin ze ook gekke pakjes aan hebben. Maar ja, het is niet dat ik... Misschien dat ik het ooit nog door ga pakken.
Ik denk
maar...
dat dit gewoon een stukje referentiekader is, perspectief. Kijk, ik heb... Kan je niet achter me zien, want ik zit ervoor. Maar ik heb gigantisch veel boeken over oud-Engelse legendes en Keltische mythologie. En ook Scandinavisch en Noors. Ik vind dat soort dingen super interessant. En als er dan een serie gemaakt wordt waar het in voorkomt, dan...
Dan ben je
eet ik het gewoon met huid en haar op en ik vind het geweldig. En als je dat minder hebt, zoals jullie, dan zou je er goed aan doen als maker of als schrijver, Sally, I'm talking to you, om dan wel even uit te leggen wat Billy inderdaad doet.
Nou.
Dus ik hoor je kritiek, maar ik ben het voor 60% niet met je eens.
Oké, ik ga
dat
toch...
Dat komt omdat het je eerste aflevering is, hè, dat je nog een beetje coulant bent, maar niet met gestrekt been meteen.
Ik kan niet gelijk met je vechten of zo, weet je. Ik moet nog aardig doen.
Thijs, jij wil nog even iets
Ik wou zeggen, ik ga eentje kijken. Nou, ik wil toch wel even de toon dan...
De eerste aflevering is ook, zet gelijk de toon.
Ja. Oké, nou...
Je bent of zien. Om, of je bent niet om.
Jongens, hij staat op Disney Plus helemaal, dus je kunt bingen als het, net als Danielle Clivon, een serie blijkt te zijn die gemaakt is voor jou. Dan kun je in één keer door. Renegade Nell heet hij. Dan gaan we nu door naar een serie die we allemaal hebben gekeken. Thijs iets meer dan... Nee, Danielle en Thijs hebben hem helemaal gekeken. Danielle heeft alles gekeken, sorry. Ik weet niet waarom ik twijfel. Danielle heeft alles gebinged. Thijs ook. Ik heb maar 2 afleveringen van deze serie gekeken. En dat is namelijk 15 Love.
I know who you are. You are 2 wins away from your first Grand Slam title.
I know what happened to you.
Something like that is really hard to recover from.
Some people are hard to recover from.
Like Glenn Lathorn.
Nou jongens, 15 Love is vanaf donderdag begint hij... Nee, staat hij op NPO Plus en is hij ook wekelijks te zien op Start. Hij wordt nog niet op tv uitgezonden. Het is een Britse serie over tennis. En dat zag Thijs en toen dacht Thijs, een Britse serie voor mij!
Ja, ik ben, mensen weten het misschien niet, ik sta graag op de tennisbaan, recreatief, dus ik ben geen profspeler. Want dit gaat echt over de professionele tenniswereld wel, de Britse tenniswereld zelfs. Interessante serie, iets wat prikkelende serie ook, over een jonge tennisspeelster die op het randje van superster in wording is eigenlijk. Op 17-jarige leeftijd staat ze voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam, Roland Garros. In Frankrijk.
Dat mogen we niet bij naam noemen.
Mogen ze niet bij naam noemen. Ook Wimbledon zit erin zonder dat het bij naam
wordt. Oh, zeggen ze het niet? Oh, echt?
De French Open.
Dat was me helemaal niet. Oh, de French Open. Oh, daarom was het me niet opgevallen. Oh, wat grappig. Oh ja,
dus daar zitten waarschijnlijk allemaal rechten bij.
Ja, dat zou wel.
En zeker omdat het gaat eigenlijk over grensoverschrijdend gedrag, over seksueel misbruik. Want zij heeft een oudere coach, een zeer intense relatie met die coach.
Glenn.
Ja, Glenn. Glenn Lapthorne en de vrouwelijke tennisser heet Justine Pearce. Maar wat gebeurt...
Wat ik echt zo'n goede tennisnaam vind trouwens. Ik heb echt het idee dat ze bestaat.
Voelt meteen natuurlijk aan. En in de openingsscène zie je dat zij dan in zo'n halve finale staat. Maar dat ze een zware polsblessure heeft. Eigenlijk doorspeelt terwijl het niet moet. En die blessure betekent einde carrière. Dan springen we 5 jaar in de tijd en zien we dat, inderdaad haar carrière, dat er niks van is geworden. Dat ze nu fysiotherapeut is. Nog wel op een super chique tennisacademie. Maar die Glenn Lapthorne, die is doorgegaan als coach. Heeft iemand anders is die gaan coachen. Is heel groot geworden.
Wint hij dan die niet bij naam genoemde Franse tennissoernooi?
En Lapthorne keert terug naar die tennisacademie waar ze samen hebben gespeeld of getraind. En dan zegt zij van, stap zij naar de politie, want er knapt iets in haar als ze hem ziet, kort gezegd. En zegt, ik ben misbruikt door deze coach, regelmatig, terwijl ik minderjarig was, terwijl ze 16 was al. Dat ze een relatie hadden, maar ook dat zij misbruikt is. En hij ontkent. En dat is eigenlijk het startpunt van deze serie. En ja, ik vond het zeker in de eerste paar afleveringen heel goed gedaan. Intrigerend. En ook, het speelt met je gevoelens van, want wat ook wel interessant is, is dat de tennister, gespeeld door Ella Lily Highland, in een debuutrol, echt
heel
ontzettend goed
geacteerd.
Heel goed.
Ontzettend onsympathiek is eigenlijk. Ze is ook een beetje een soort nietsnut. En
verbitterd.
Verbitterd. En ja, ze liegt ook over veel dingen.
En Glenn is super charismatisch.
Ja, die Glenn is super charismatisch. Ja.
Gespeeld door Aidan Turner, die ik dan kende uit zo'n andere Guilty Pleasure, Poldark. Ja. Oh, wat was dat een slechte serie. Waarom
zonder
heb ik alles naar gekeken? Echt.
Oh, wat hij vaak geen shirt aan had. Waarom?
Dat was de reden, dat was de reden. Maar ja, nee, het is inderdaad precies wat jij zegt. Justin Pierce is een van de minst likable personages die ik recent op televisie heb gezien.
Ja.
Ik vond er echt niet leuk. Maar aan de andere kant ook wel weer, niet dat je dan dus geen zin hebt om naar haar te kijken, want ze was, je voelde ook wel bij alles er onzekerheid
pijn.
En er pijn. En ja, en, wat er dan ook met haar gebeurt is eventueel. Maar wat ik er vooral heel sterk aan vond, is, ik heb dus twee afleveringen gezien, dat je niet weet wat nou de waarheid is.
Nee.
Dat je heel erg geneigd bent bijna om te geloven dat, dat ze het verzint, omdat ze jaloers is.
En omdat ze veel liegt.
En omdat ze, want ze, want ze liegt sowieso heel veel. Ze is echt onbetrouwbaar. Ze is totaal onbetrouwbaar. En aan de andere kant, en dat maakte dit begin voor mij heel sterk, was dat ik dacht van ja, maar believe the victim, weet je wel. Je moet believe women.
Ja.
Ik wil er wel geloven. Want ik geloof, en je wil ook bijna niet ervan uitgaan dat een serie als deze gaat over een vrouw die die liegt, zeg maar.
Ja.
Dat zou ik ook niet helemaal tof hebben gevonden. Dus het is, ik vond dat echt heel sterk gedaan. En toch had ik jullie al verteld, na twee afleveringen dacht ik, ik denk niet dat ik door ga kijken. En het is een Britse serie, mensen.
Ja.
Ik weet niet wat dit is met mij. Wat is er met mij aan de hand? Twee Britse series die ik niet per se wil afkijken. Dus nu
deze
moeten jullie...
Deze lag niet aan jou. Dit lag aan de serie.
Ik wou zeggen, jullie moeten mij gaan overtuigen of ik door moet kijken. Maar Danielle, jij zegt dus nee.
Ik heb hem afgekeken. En ik begrijp ook waarom mensen een goede serie kunnen vinden. En ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met het onderwerp. En dat je het bijna wel goed moet vinden. En ook de aanpak van, is het waar of niet? Te weten dat in principe in de eerste drie afleveringen weet je het niet helemaal zeker. En op een gegeven moment wordt het wel vrij duidelijk. Maar het geeft dus ook een probleem aan, wederom van deze maatschappij, dat vrouwen niet altijd geloofd worden.
Nee.
Ze kijken naar wie is de meest charismatische. Er zit een machtspositie.
Ja.
En dat wordt heel oncomfortabel op je beeld perfect uitgebeeld. Dus dat is echt heel goed. Maar het gaat te lang door. Het is een sleur. De dialogen zijn een soort van uitgerekte elastiekjes. De tennismatches. Oh my god. Thijs, jij had betere tennismatches kunnen spelen dan wat deze professionele tennissers op de gravel leggen.
Ook het budget er niet helemaal was om de stadion. Volgens mij waren de stadions met computers gevuld. En dat geef ik toe. Dat werkte niet.
Zes
perfect.
Afleveringen was te veel hiervoor. Als ze ditzelfde verhaal in drie afleveringen hadden verteld, had het beter gewerkt. Want op een gegeven moment zat er zo een sleur in. En toen, ik keek gewoon met tegenzin en heb ik het afgekeken.
Oh, ik bleef wel invested.
De premisse vond ik echt wel top. Het was echt zo'n dun kauwgumpje wat uit elkaar getrokken werd en nog net één kauwgumpje vormde.
Nee, ja, ik bleef invested, maar ik moest wel soort... Het is zes afleveringen inderdaad. Ik dacht ook van, je zou zelfs een film ervan kunnen maken. Dan hou je een soort meer de spanning erin. Maar gaandeweg dacht ik van, het is een iets... Eerst is het een vrij authentiek, realistisch aanvoelend drama. En later wordt het iets meer een... Krijgt het wat meer pulpy elementen, wat soap elementen. Meer extra plotlijntjes met allerlei ontwikkelingen. Die niet per se helemaal nodig zijn, maar ik nog steeds onderhoudend vond. Dus ik moest een soort knop omdoen van, nu hebben we een soort serie die ook duidelijk maatschappelijk commentaar is. Die nu overgaat in iets meer een tv-serie, een thriller.
Iets meer Poldark werd het.
Iets meer Poldark werd het. Maar ik vond ook, omdat de acteurs zo toch overtuigend spelen. En zij krijgen wat meer lagen. Bleef ik toch wel invested. Maar ik twijfelde ook. Dus ik moest ook een recensie erover schrijven tussen 4 en 3 sterren. En ik zit daar nog steeds een beetje tussenin. Dat,
maar ja. Je vertelde dat de eindredacteur je recensie las en dat die toen zei, nee, dit leest als 3 sterren, Thijs.
Ja, ja, klopt. En toen ik het, toen ik het zelf teruglas, dacht ik van, ja, inderdaad, het was echt sterker geweest als het wat korter was geweest en ze niet allerlei subplotlijnen erbij haalden die, ja, echt soms rechtstreeks uit een soap leken te komen.
Telenovela.
Ja. Maar het bleef interessant, vond ik. Ja, dat wel.
Nee, ik vond het ook een precies wat je zegt. Ik vond het ook een interessant startpunt. Maar ik had er uiteindelijk dus niet zo heel veel zin in verder. Ik had meer zin eigenlijk om de film Wimbledon te kijken. Ik weet niet of jullie die kennen.
Ook, ja. Nooit gezien. Romcom, nee. Toch?
Ja, is een romcom. Maar met best wel hele spannende tenniswedstrijden, moet ik zeggen.
Ja.
Dus als je dat dan wil. Ik, 15 Love.
Ja, ik had nog één plus. Nog één punt erover.
Nog één punt.
Want het is echt zo'n serie die overduidelijk in een soort post-MeToo tijdperk is gemaakt. Dat ook hij bijvoorbeeld, als hij die beschuldiging krijgt, ook duidelijk weet van, nou, ik moet niet vol in de aanval gaan, maar ik moet zeggen dat ik, nou ja, begrijp, want ze heeft het moeilijk gehad en noem maar op. En die Teddy's Academie ook. Dus ook hoe organisaties hun straatje zo schoon mogelijk willen houden en via allerlei PR praat en... Ja, dat zat er ook in. En dat is toch een soort ontwikkeling die er nu ook gaande is. Van, nou ja, kijk naar het onderzoek bij de NPO en alle misstanden daar. Mm. Hoe dan men heel veel zegt van, we gaan het goed doen. Maar dat het toch vaak misschien toch helemaal niet goed gaat. En dat vond ik er ook nog wel knap in zitten.
Oké, okay, nou, Thijs is eigenlijk op een 3,5. Dat is duidelijk. Danielle zegt 2 sterren.
Ik zou zeggen een 6. Waar vertaalt ze
een 6,
dat naar?
Dat is 3.
Toch wel. Ja, hoor. Maar 3 voelt als te veel, maar gewoon wel echt een 6.
Nee, 3 is... Heb ik jou wel eens uitgelegd, Danielle, hoe mijn sterrensysteem tegenwoordig in elkaar zit?
Nee.
Ik heb een fantastische... het is een soort van comicje of zo. Uit een Amerikaanse krant waarin je een mannetje in een bioscoopstoel ziet zitten. En bij 0 sterren is de stoel leeg, want hij is weggelopen. Bij 2 sterren is hij in slaap gevallen. Bij 3 sterren zit hij gewoon... een soort van normaal naar het scherm te kijken. Bij 4 sterren leunt hij voorover en zijn zijn ogen een beetje aan het glinsteren. En bij 5 sterren staat hij te klappen. Dat is een beetje het systeem. Dus ben je in slaap gevallen of zat je gewoon rechtop in je stoel te kijken?
Ja, okay, ja, dan toch wel 3 sterren.
Nou, 3 sterren jongens. Oké, okay, duidelijk. Nu op NPO Plus. Nee, donderdag moet ik zeggen op NPO Plus. Dan gaan we door naar de laatste serie en dat is Sugar. Another beautiful day in California. Out here. I'm one of the good guys. But good and bad can be in the eye of the beholder. All the leaves are brown. Colin Farrell. Hey. Oké, okay, de eerste noot die ik heb gemaakt, aantekening die ik heb gemaakt bij deze serie was, ik vind deze intro best heel oké. Best een lekkere intro heeft deze serie.
Ja.
Eens of niet eens?
Je zit meteen in de vibe, vind ik. Ja, de serie
Danielle,
is echt
de vibe. Danielle, jij
kijkt... ik probeer me de intro te herinneren. Volgens mij heb ik hem iedere keer skip intro gedaan.
Hij is heel jazzy volgens mij.
Jazzy,
ja. Getekend. Of geanimeerd.
Echt een beetje die Los Angeles film noir-achtige
heel erg LA.
Gevoelens. Ja. LA, ja.
Ja, Sugar is een Apple TV Plus serie, waarvan de eerste 2 afleveringen komende vrijdag verschijnen. En vanaf daar komt het iedere week komt een nieuwe weer. Met Colin Farrell in de hoofdrol. De man die ook binnenkort als de Penguin te zien gaat zijn. Alhoewel die daar dus onherkenbaar in is. En in deze serie mag hij zijn knappe zelf zijn.
I love him.
Ja, hij is een ontzettend charmante verschijning, moet ik zeggen, in deze serie. En hij speelt een privé-detective in Los Angeles, al begint het in Japan. In zwart-wit ook. Was ook een keuze. sowieso is eigenlijk deze hele serie een keuze. Het is duidelijk gemaakt door mensen die van klassieke Hollywood-films, en dan met name de film noir, zo jaren 50, 60 is dat geloof ik, detective films.
Ja, 30, 40 ook al wel, ja.
Ja, en dat is ook, het is één grote
New York,
ode
waar stoom en rook uit de rioolputten komt en een zangeres met rode lippen en een strakke jurk op het podium
Hij
staat.
Heeft nog net geen gleufvoet op. Colin Farrell speelt, ja toch? Hij heeft wel mooie, echt maatpakken, dure maatpakken aan. En,
een duur horloge ook.
En duur horloge, prachtig mooie oude auto ook. Hoe heet dat? Een
oldtimer.
Ja. Oldtimer, dank
je. Hij drinkt hele dure whisky van $100 per glas.
Ook al.
Ja, hij is, single malt.
Hij heeft klasse. Hij heet John Sugar. Wat ook alweer een naam is waar aan de ene kant een beetje lacherig over gedaan wordt. Maar iedereen noemt hem Sugar en het staat hem ook wel weer eigenlijk. En hij wordt terug naar Los Angeles gehaald omdat hij daar aan een zaak... Hij wordt gevraagd om de verdwijning van de dochter... Nee, de kleindochter, sorry, van een hele beroemde Hollywood-producent te
Olivia
zoeken.
Olivia Siegel.
Te onderzoeken. Ja, Olivia Siegel heet zij. En haar opa wordt gespeeld door James Cromwell, die we natuurlijk kennen als...
Love him!
Uncle Ewan heette die, geloof ik, toch? Heb ik dat nog goed? Ja, Succession. Dus altijd blij om hem te zien. Sowieso is deze serie, de hele cast is stacked, zoals ze dat in het Engels zeggen. Ja. Want je hebt ook Amy Ryan, actrice die je kunt kennen uit Gone Baby Gone, Birdman, The Wire, weet ik veel, waar ze allemaal niet in zat. Super sterke rol ook. Ik vond haar erg goed in deze serie. En jouw favoriet volgens mij, en ook wel de mijne, Danielle, was Kirby Howell-Baptiste. Die ik vooral van The Good Place en Barry ken. Ik weet niet of jij er nog... Same, ja. Thijs? Nee?
Sorry, ik hoorde het laatste niet zo goed.
Oh.
Welke serie zijn jullie?
The Good Place and Barry.
The Good Place and Barry.
Ja, zeker, ja.
Ja, dus...
Maar heet zij nou haar naam veranderd? Van...
Oh,
ja, dat klopt. Ze heet volgens mij alleen nog maar Kirby Howell.
Kirby, toch?
Kirby alleen...
Alleen Kirby. En dan dat Howell Baptiste heeft ze laten vallen. Maar ik kon nergens vinden waarom ze dat heeft gedaan.
Ik zag het ergens voorbij komen. Goed dat je het zegt. Maar ja, inderdaad op IMDb staat ze nog steeds wel zo, dus vandaar...
En ze speelde natuurlijk ook in The Sandman, The Dood.
Ja, nou ja, ze is in ieder geval ook een hele leuke actrice. Het nogmaals een hele leuke cast. En in eerste instantie dus een heel lekker detective verhaal eigenlijk.
Super stijlvol, ja.
Met mooie stilistische keuzes, die oude scènes van klassieke films die tussendoor komen.
Ja, want wat dat betreft is het ook een ode. Het is niet alleen maar dat ieder shot wel doet denken min of meer aan een oude film, maar ook dat die oude films daadwerkelijk worden gebruikt om bepaalde verhaallijnen wat extra kracht bij te...
Bepaalde emoties en keuzes uit te leggen en die interne of innerlijke monoloog van Sugar.
Ja,
ja. Dus want dat is dus heel stilistisch. Er komt van alles voorbij. Het zijn mooie shots. Het begint dus in zwart-wit en dan gaat hij naar LA en dan wordt het in kleur. Je hebt dus allemaal oude filmbeelden er doorheen. Er gebeurt heel veel in deze serie.
Ja, en wat ik wel leuk vond, John Sugar is echt een filmfreak. Echt een fan van films. Dus daarom dat hij misschien die klus ook aanneemt. Hij heeft ook een pistool van Glenn Ford uit The Big Heat. Dat is een film die al lang op mijn watchlist staat.
Het originele pistool, hè? Niet de replica.
Ja, precies, het originele pistool. Dus ik had ook in de eerste aflevering de notitie gemaakt... John Sugar, drop your letterbox. Want ik ben benieuwd naar alle films die hij heeft gekeken en waar hij fan van is. Dus dat vond ik ook een leuke extra touch eraan.
Hebben jullie alle films herkend hier?
Nee, helemaal niet.
Ik niet.
Nee, ik had wel een paar verwijzingen opgezocht. Dus voor de filmfans. The Big Sleep, In a Lonely Place, Touch of Evil, The Third Man.
Touch of Evil, ja.
En, maar nog veel meer. En dat is echt, geeft de serie een bijzondere energie. Ik heb 2 afleveringen gezien. En
Danielle en ik, we hebben alle 2 helemaal gekeken. Dat was bij mij vooral omdat ik ging een korte recensie hierover maken. Voor de VPRO-gids was het volgens mij. En dat mag vaak gebaseerd op 2 afleveringen al, want het is maar kort, het is niet een uitvoerige. Alleen na 2 afleveringen kon ik niet zeggen wat ik ervan vond. Ik wist het gewoon echt niet.
Dat komt dus ook
doorkijken.
Omdat het zo stilistisch is. En
het doet
het is
heel
ook
veel,
bijna tropy in die film noir, dat je nog niet helemaal zeker weet na 1 of 2 afleveringen van... Vind ik dit leuk of niet?
Ja.
Is dit dat het conformeert aan wat ik ken van Detective Noir? Of is dit gewoon iets totaal anders? I have no clue. Ik moet verder kijken. En dan als hij dan op een gegeven moment zegt... Ik ga dit gewoon spoilen, dat mag. Zegt hij, I don't really like violence. En I was like, oh my god. Dit is zo cliché en zo stereotyp. maar tegelijkertijd... Ik hou ervan. Oh mijn god, het is geweldig. Ik ging aan mezelf twijfelen. Ja,
het is een serie waarvan je echt het ene moment niet meer weet wat je in het vorige moment dacht. Ik heb inderdaad, Colin Farrell is erg goed in deze serie. En tegelijkertijd had hij voice-overs die cringy waren. Dat ik echt serieus, dat mijn tenen zich opkrulden. En zo ging het van moment tot moment dat ik inderdaad dacht, is nou goed, is nou niet goed, is nou goed, is nou niet goed. En zo heb ik dus uiteindelijk alle afleveringen
hele
gekeken.
Gekeken.
En ik weet het nog steeds niet. Ik weet het nog steeds niet, mensen.
Het is geniaal. Het is echt geniaal.
Maar ik heb geen spijt van het kijken. Dus dat is misschien de conclusie. Ik heb er dus uiteindelijk 3 sterren aan gegeven. Want het poppetje wat soort van verdwaasd naar het scherm zit te kijken met soort van sterretjes boven zijn hoofd. Dat bestaat niet. Dus ik heb het maar op 3 sterren gehouden. Omdat ik het gewoon... Ik weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon echt niet. Maar ik vind het dus niet erg dat ik het helemaal heb gekeken. En,
maar het is ook van alles een beetje wat... Het is een spionage.
Ja.
Het is CIA bijna achter.
Nou, er zit gewoon een duidelijke detective ook onderlijn in.
Ja. Ik kreeg een soort Agents of S.H.I.E.L.D. gevoel van. Tegelijkertijd is het ook op bepaalde momenten gewoon pure comedy. Gewoon pure comedy.
Ja.
Je hebt nog bijna Desperate Housewife-achtige scène die erin zit in een huis. Dat je denkt van, is dit nog dezelfde film?
Het is heel erg
serie,
Hollywood.
Wat gebeurt er?
Maar het is
Very
ook
Hollywood.
Het is ook weer Hollywood op een afstandje bekeken. Dus het is ook bijna een persiflage van Hollywood. Ja. Het is
een observatie van Hollywood.
Ja. Ja,
het is waanzinnig. En dan vertellen we nog een aantal hele belangrijke dingen niet, omdat we niks willen spoilen. Dus het is echt waanzinnig, deze serie.
Maar ook de flashbacks met de moeder van Olivia. Daar riep al zoveel in me op wat ik niet begreep. Ik begreep die foto's niet. En
nee, nu ga je te ver, Daniel. Nu ga je te ver in detail. Nee.
I'm so sorry, maar ik begreep het niet. Maar ik raakte er gewoon door geraakt.
Het voelde wel van, ze doen heel veel. En af en toe voelde het iets wat geforceerd. Ook van, dan gaat de camera weer scheef. En dan krijg je allerlei soorten...
Ja, maar dan heb je dat overgestilisteerd. Is dat een woord?
Ja, absoluut.
Stylized. Ja.
Over,
maar dan
inderdaad.
Over stylized.
Ja, nee, het gaat eigenlijk
maar
veel
het werkte
ver.
Wel.
En tegelijkertijd vond ik het een beetje langzaam gaan ook. Dan de eerste 2 afleveringen dat je denkt van, oké, we hebben een soort mysterie, maar waar gaan we nu precies naartoe?
Had je niet van, ik wil nu ook een glas whisky inschenken en een sigaar roken en onderuit zakken in mijn leren stoel.
Die whisky
en
wel, maar die sigaar niet.
Meetkabbelen op dit tempo, want het ben ik wel met je eens. Het begon heel traag, maar niet storend. Traag.
Nou, bij rond aflevering 2 kreeg ik daar wat... Aflevering 1 vond ik echt te gek. En bij 2 begonnen al iets meer vraagtekens.
Dit is zo grappig, want ik vond 15 Love zo traag. En bij jou, daar stoort het je niet. Nee. En hier hebben we precies het tegenovergestelde.
Grappig hoe,
I love this.
Nou, kijk, en daarom is het goed. Daarom is het goed dat we vanaf deze week
we wel
3 stemmen hebben in deze podcast. Want het is
en
echt...
toch zijn we alle 3 een beetje excited. Want we zijn alle 3 iets luider gaan praten over deze serie.
Nou, het is een swing en dat vind ik tof. En ik vind die hele
swing.
Oude Hollywood sfeer hou ik heel erg van. En, dus dat is tof. Dus ja, ze proberen iets en ze proberen het ook op een... Het is echt een mix tussen old school, new school en...
Ja,
dus ik ga zeker verder kijken, want ik ben wel benieuwd hoe ze dat verder gaan doen.
Het is wat ik vorige week over de Nederlandse serie Sphinx zei. Ik kan er niet boos om worden, want ze proberen inderdaad wel wat. En dit is zeker veel beter dan Sphinx, hoor. Echt. Maar aan de andere kant weet ik ook niet of het eigenlijk goed is. En dat maakt het ook wel weer briljant. Dus
die dunne lijn tussen... Geniaal en gestoord.
Precies.
Oh, absoluut.
Ik ben heel benieuwd, mensen, luisteraars, als jullie deze serie gaan kijken. Laat vooral weten wat jullie ervan vinden. En wie weet doen Danielle en ik nog wel een deep dive erin, omdat we een soort van therapie nodig hebben of zo. Dan komt die op Patreon, wie weet.
En als je films herkent, alsjeblieft laat het ons weten.
Ja, want Thijs moet zijn letterbox hebben.
Ja, precies. Ik wil die watchlist.
Precies. Nou, oké. Dat was het dan. Voor deze aflevering. De eerste aflevering waarin we met z'n 3 officieel met z'n 3 waren. Ik vond het heel erg leuk. Dankjewel Danielle en dankjewel Thijs. Ik ga nog even het kleine outrootje doen wat we iedere week doen. Dat is namelijk om jullie allemaal op te roepen om ons te steunen via Patreon. Want dan help je ons bij het maken van deze podcast. En dan zorg je ervoor dat we allemaal tijd hebben om al die series te kijken. Op Patreon kun je natuurlijk luisteren naar de recaps die we hebben gemaakt van onder andere True Detective Night Country, maar ook naar de Teletijdmachine, de speciale afleveringen die we binnenkort weer opnieuw gaan maken, jongens. Ja!
Let's go!
Yeah. Right. Okay. Binnenkort dus nieuwe teletijdmachines, maar die van de Band of Brothers, The Simpsons, The OC, Freaks and Geeks, The Sopranos, Japanse tekenfilms, animatie, ik weet niet meer. Nee, dat waren tekenfilms.
Anime.
Ja, maar dat waren kinderseries. Jongens, ik weet het ook niet meer.
Anime is niet een kinderserie. Nee.
Anyway, dat staat dus allemaal op Patreon. Kom vooral en steun ons. Dan zijn we je heel erg dankbaar. Verder kun je ons natuurlijk volgen op social media. Threads, Blue Sky, Twitter, Instagram via skipintro.nl. Je kunt lid worden van onze Facebookpagina. Dan kun je mij dus persoonlijk aanspreken wanneer ik iets fout heb gezegd in deze podcast. En dan reageer ik ook. En je kunt ons mailen via podcastskipintro@gmail.com. Alles staat ook in de show notes, mocht je het terug willen horen. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrieven. De popcultuurbrief van Thijs. Doorkronkelen van Danielle en I Like to Watch van Anke. Thijs, je kijkt een beetje, zei ik iets fout?
Nee, ik probeerde het geluidje van de airhorn te zoeken. Oh. Maar ik kon niet meer, de soundboard die ik vorige keer had, kon ik niet meer vinden.
Eén moment, geef maar. Me nog een moment. Want anders waren we van 3 hosts toch weer terug naar 2 hosts gegaan. Dan hadden we afscheid van jou genomen. Okay.
Ik ben ook een voorstander van de airhorn.
Nee, jongens, sorry. Nee.
Anke is de baas. Ik hou hem...
Tot slot, luisteraars, laat iedereen weten dat je naar Skip Intro luistert. Geef ons sterren, liefst zoveel mogelijk. Dus 5, want je staat altijd klappend natuurlijk op je stoel als je naar ons luistert. Je kunt een fijne recensie achterlaten in je podcast-app of duimpjes omhoog bij weer nog een andere podcast-app. Doe wat je kunt doen om ons te helpen. En laat iedereen dus weten dat je luistert. Dat was hem weer. Ik ben helemaal uitgepraat. Het was een fatsoenlijke XL-aflevering. En volgende week zijn we er weer. Ik zeg tot dan.
Tot dan.
Bye.